Rick.
Hoi Marks.
Gefeliciteerd, ik geef je een hand.
Bedankt, ik geef jou een hand terug.
Aflevering 10. What a journey it was.
What a journey it was. Hoeveel afleveringen gaan we opnemen in totaal, denk je?
We waren het wel even kort aan het bespreken. Ik verwacht dat ik nu wel 30 jaar naar Technofeest gaan. Daarbij in acht nemen dat een half uur podcast voor ons ongeveer 3 maanden editen kost. Zou het een ontzettende prestatie zijn dat we nog bij aflevering 16 bij elkaar zijn?
Dat lijkt me een mooi streven.
En dan gaan we op zoek naar een nieuwe hobby. Nou, over een nieuwe hobby gesproken. Ik heb een nieuwe hobby gevonden, denk ik.
Wat is dat?
Ik ben vreemd gegaan gisteravond. Ik ben naar een drum en bass feest geweest. Ik weet dat jij hier echt een hekel aan hebt. Ja, sorry, ik heb even buiten het potje gepist. Ja, maar...
Dit wist ik al, ik was er al boos over. Maar dat je dit bespreekt in de drum en bass cast... Sorry, in de technocast... vind ik nog wel echt dubbel triest, hoor. Jemig, Max. Oh,
ja,
wat doe je ons aan als volgerscharen?
Soms moet je ook eventjes wat anders proberen om weer te kunnen genieten van de echte muziek waar we echt van houden. Maar goed, we gaan alweer veel te snel. Laten we eerst even introduceren waar deze aflevering over gaat. Want, lieve luisteraars, we gaan weer even back to our roots. We gaan gewoon lekker dom lullen over de feesten die wij hebben bezocht.
Dat lijkt me heel goed, want uiteindelijk is dat waar alles om draait. Feesten.
In het leven bedoel je dan?
Nou, ja, toch? Dat zijn de pieken in je leven waar als je terugdenkt aan... Goh, wat heb ik een mooi jaar gehad? Wat voor dingen heb ik gedaan? Dan denk je van, nou, ik heb een nieuw set koffiekopjes aangeschaft van Douwe Egberts. Ik ben op vakantie geweest en ik ben naar heel veel leuke feesten geweest.
Ja, maar het is wel een vrij diepe filosofische gedachte dat je alles in je leven doet voor die ene festivaldag / clubnacht die je dan in de maand beleeft. Het is toch niet zo dat je hele leven is ingericht om feesten te bezoeken? Dat is best wel een vrij trieste redenering.
Dat is een hele trieste redenering, maar als ik kijk hoeveel energie ik haal uit naar een leuk feestje zijn geweest... dan kan ik daar denk ik wel 2 weken op voorteren.
Ja.
Of 2 weken voordat ik naar een feest ga, ben ik al ziek hyped... en leef ik eigenlijk op die voorpret.
Ja.
Toch een beetje triest, maar alles wat je hebt gehoord... alles wat je hebt geshazamd in je eigen recordbox doen en daarmee oefenen... dat is ook heel veel tijd die je eigenlijk haalt uit naar feesten gaan.
Mooi, aflevering 10. We zijn een stapje omhoog gegaan qua professionaliteit. We hebben nu zelf recordbox. Mooie progressie.
Prachtig.
Maar ik begrijp wel goed wat jij zegt, want ik merk ook bij mezelf dat ik mijn leven opdeel in momenten dat ik naar een feest toeleef. Bijvoorbeeld, ik weet nu, ik ga over 2 weken naar Lofi. En ik weet ook dat ik de komende 2 weken hard ga werken, gezond ga leven en dan eventjes helemaal in mijn pan bij Lofi, 2 dagen herstellen en dan weer toeleven naar het volgende feest.
Ja, dus het klinkt heel triest. Je leeft voor feesten, maar eigenlijk is het wel een soort van fluctuerende curve die op een hoogtepunt zit rondom zo'n feest.
Ja.
En als je dan weer even een maand te focussen erop, goed bezig met werk, goed bezig met gezond eten,
ja,
niet om 12 uur 's middags al een eiwitje uit de koelkast pakken,
nee,
dan zou je het toch wel als leidraad kunnen zien.
Voor het leven.
Nou, voor positieve energie halen uit dingen die je doet, die je leuk vindt.
Dus eigenlijk voor iedereen in de elektronische muziekwereld draait alles om feesten.
Het is wel een beetje het podium waar alles gebeurt, waar alles omheen hangt.
Dus wij praten ook over het leven. Wij praten niet over technomuziek.
We praten over het leven.
Waarom hebben wij maar 200 volgers op Instagram?
Triest. Nou, fucking mooi. We zijn organisch aan het groeien. Dit is ziek nice. Het viel mij op dat de laatste tijd, ik denk van...
We zijn organisch aan het groeien. Dat is, ja. Moet je dat zien als een soort van tumorcel? Dat...
Nee, kijk. Stel wij zouden heel gericht mensen gaan benaderen en zeggen... Volg ons, want wij hebben een trieste podcast. Dan zouden wij niet organisch groeien. Dan zouden wij... Ja, ik weet niet hoe je dat noemt. Maar in principe doen wij niet... We doen geen moeite om volgers erbij te krijgen. Maar ik zag laatst even onze lijst met volgers.
Nee.
Eerst bestond die voor 96% uit onze vrienden. Die uit vriendschap dachten, oh, die trieste gasten hebben een podcast. Laten we hem maar even volgen, want anders voelen ze zich lullig.
Waarschijnlijk hebben wij 120 volgers die ons volgen, maar ons wel op stil hebben gezet. Dat ze nooit onze berichten voorbij zien komen.
Ja, dat verklaart veel.
Echte vrienden.
Maar het valt me dus op dat de laatste tijd meer mensen ons gaan volgen die ik persoonlijk niet ken.
Oké.
Dat als ik op een account kijk, dat ik 0 gemeenschappelijke mensen heb. Dat ik denk van, hé, wie is deze persoon? Dus dat vind ik mooi om te zien.
Ja, kijk, mijn manier om nieuwe volgers aan te trekken aan de Technocast... was door mijn Tinder-profiel @Technocast te plaatsen in mijn bio. Maar nu ben ik sinds 3 weken met Tinder gestopt. En sindsdien hebben we eigenlijk alleen maar meer volgers. Dus ik weet niet waar dat misgaat. Of ik heb dus ongezien heel veel matches op Tinder en iedereen die volgt die Technocast. Ja, ik weet niet wat daarop het tegenovergestelde is, maar in ieder geval...
Nou, het valt me op dat er minder knappe mannen ons zijn gaan volgen. Dat is denk ik sinds dat jij Tinder hebt verwijderd.
Sorry, ik kom weer aan het beginnen. Hey, laten we even overgaan naar serieuze zaken, namelijk het leven. Rick, wat is nou het eerste feest wat jij wilt bespreken? Wat gaan we überhaupt bespreken vandaag voor feest?
Zo waren wij bijvoorbeeld afgelopen maand naar Soena in Utrecht.
Kutfeest.
Echt een kutfeest.
Volgend onderwerp.
Nee. Waarom was het een kutfeest?
We beginnen wel meteen heel erg negatief, merk ik, in aflevering 10. Waarom was het een kutfeest? Nou, een beetje tegenstrijdig, maar ik was de week daarvoor dus na het allermooiste feest wat ik in tijden had bezocht. En dan ga je toch automatisch een beetje vergelijken met Soena. En dan merk je toch wel snel dat dingen tegenvallen. Terwijl ik in het algemeen wel gewoon een leuke dag heb gehad.
Ja, ik heb echt een leuke dag gehad. Ik heb veel goede muziek gehoord. Ik heb het gezellig gehad met jou onder andere en met onze andere vrienden. Maar ik zou niet zo snel nog een keer naar Soena gaan voor het festival zelf. Ik vond het te massaal. Maar dat heeft denk ik ook te maken met hoe ze het gepland hebben. Voorbeeld, Frankie Rizzardo draaide om 5 uur in de house tent. We zijn toch wel af van het stigma dat Frankie een clown is, want hij draait gewoon leuk.
Wij hebben in aflevering 1 gezegd dat Frankie Rizzardo een clown is. Daar word ik nog wekelijks aan herinnerd door mijn lieve housevrienden. Excuses daarvoor. Frankie draaide leuk.
Hij draaide leuk, maar als Soena op hetzelfde tijdstip niet een andere artiest van dat kaliber neerzet, kan je met je 2 vingers in de neus raden dat het hele scheidfestival met z'n allen naar die house dance stroomt. En dat is precies wat er gebeurde. Dus wij stonden vooraan waar het, nou, ik wil niet zeggen rustig, maar waar je genoeg dansruimte hebt. Onze vrienden gaan plassen en die komen de tent niet meer in, want die was vol. Want het hele festival ging naar Frankie Rizzardo toe. Dan denk je van Soena, je organiseert al zo lang feesten. Waarom zorg je er niet voor dat dat gewoon gefixt is?
Ik ben het helemaal met je eens. Je moet ook gewoon de headliners een beetje verdelen over het feest.
Ja.
Terwijl ik vind het op zich wel leuk dat die Frankie Rizzardo een beetje vroeg draaide. Want dan heb je toch wel een leuke, energieke opwarmer.
Kat uit de boom met Ome Frankert. Dat is theoretisch gezien mooi. Was ook heel leuk. Ja, ik vond het qua crowd control een beetje slecht geregeld. Maar dan mocht de pret niet drukken. We hebben leuk gedanst.
Het mocht de pret inderdaad niet drukken. Maar dan ga ik toch even een vergelijking trekken met Awakenings Up Close, waarover ik later nog meer zal vertellen. Ik heb bij Awakenings geen enkel moment langer dan 5 minuten in de rij gestaan. Geen enkel moment. Toiletten, shuttlebus, drankjes. Het was zo efficiënt geregeld dat het opviel dat het goed geregeld was.
Dat is mega.
En dan kom je bij Soena. Nou, ingang A was vol, dus ik moest omfietsen naar een andere ingang. Waardoor ik 200 meter met mijn fiets door een modderpoel heen moest ploeteren om mijn fiets neer te dumpen. Ik had een beetje zomerse schoenen aan, dus mijn sokken waren al nat van het regenwater toen ik het terrein opkwam. Kon ik jullie nergens vinden, nergens stond een bordje met hier is welke stage. Dan begin je al zo ongelooflijk slecht aan de dag. Ik merk toch weer dat het emotie bij me oproept.
Ja.
Maar dat is gewoon jammer.
Ja, het is echt jammer. Maar we moeten ons dus niet verliezen in de details. Ik ga nu toch een voorbeeld aanhalen wat dat volledig tegenspreekt. Boven de muntautomaat. Het was een super druk stuk waar iedereen langsloopt. Waar dan de muntautomaten waren. Ik vraag me sowieso af waarom niet gewoon kan pinnen aan de bar. Veel sneller, scheelt in de rij staan. Maar goed.
Nou, ik weet wel waarom ze dat doen.
Nou?
Geld.
Hoezo?
Met munten kun je gewoon meer geld ophalen dan met pinnen. Want iedereen die haalt te veel munten. Iedereen.
Ja, dat is wel waar.
Eén dilemma. Eerste dilemma van de aflevering even snel door mij gekanteld. Maar goed,
het gaat
door.
Terug naar het verhaal. Er was een druk stuk en er staan dan de muntautomaten. Zag ik toevallig. Maar als er heel veel mensen langslopen, dan zie je niet dat er muntautomaten staan. Stonden de borden boven de muntautomaten, dan zou je denken, daar zet je neer munten. Weet je wat er stond? Soena. Oh, ik wist nog niet dat ik op Soena was. Bedankt.
Dus jij hebt een lange tijd lopen zoeken naar de muntautomaten.
Ja. En het allertrieste vind ik nog dat je bij je eerste drankje een halve munt betaalt voor statiegeld. Vervolgens als je een nieuw drankje haalt, dan lever je de beker in en dan krijg je een nieuwe. Dan denk je, nou, dat is prima geregeld. Maar het zijn wel gezonken kosten, want je krijgt je halve muntje niet terug als je je beker op het eind van de dag inlevert. Dus in principe betaal je het festival om gebruik te maken van de bekers die zij hebben om drankjes te verkopen.
Pure oplichting. Bij Awakenings kreeg je gewoon een recycletoken toe. Zij maken pure winst, een halve munt per persoon, omdat je zo'n kutbeker moet kopen.
Even een snelle berekening. Er waren, heb ik ergens gelezen, 24.000 lui. Laten we ervan uitgaan dat 20.000 van die mensen, gok, een drankje halen.
Ja, muntje €4. 40k.
Dus dat is een half muntje, dat is 2 euro. Keer 20.000 is inderdaad 40k op bekers. En dan weet je niet een bord neer te zetten met deze kant is de mainstage op.
En hoeveel zouden die bekers kosten?
Ja, geen fluit. Goh, ik merk dat we moeten niet zo negatief zijn, maar het zijn wel dingen waarvan ik denk, dit kan beter, Soenda.
Worden wij te kritisch?
Ja.
Ik denk het ook.
Gast, wat is dit voor een inzicht ineens? Je hebt helemaal gelijk, man. Worden we wel te kritisch?
Nou, kijk,
let het te veel op details waar je eigenlijk gewoon van moet accepteren dat ze er zijn.
Van de mensen waarmee wij naar Soenen zijn gegaan, heeft er geen één geklaagd op het feest zelf. Terwijl wij waren alleen maar negatieve punten aan het opdoemen, terwijl we wel gewoon met een grote lach in de zon stonden.
Jeemig, waarom hebben ze geen borden bij de stages? Huh, muntjes? Kan je geen eens pinnen bij de bar? Wow, wat een slechte crowdcontrol.
De laatste tijd raken wij meer geëmotioneerd door dit soort dingen. En dat hadden wij ook bij een video van die fucking trieste Nico Moreno.
Oh, daar kon ik zo boos van worden, Max. Vertel even aan onze luisteraars waarom wij er boos van werden.
Nou, goede vraag. Ik zag dus een video op de Reels voorbij komen van Nico Moreno, die 10 keer op de Q-knop ramt op een CDJ 3000, een digitale draaitafel. En een Q-knop is eigenlijk een soort van startknop die je ingedrukt moet houden om te laten spelen. En als je hem loslaat, dan gaat de muziek weer terug naar het originele punt. Nou, dat kan handig zijn om te beatmatchen, bijvoorbeeld om in het ritme te komen. Of om een muziekje verderop in de plaat te selecteren en hem vanaf daar af te laten spelen. Anyway, Nico gebruikte deze Q-knop met de volume mixer open als een soort van ramknop, want hij had dan het cue-punt vlak voor een zware kick ingesteld. Dus elke keer als hij op die cue-knop ramde, hoorde hij een zware kick door het geluid heen. En het zag er zo triest uit. En dan ging hij daarna ook nog heel langzaam backspinnen, terwijl hij heel flamboyant aan een sigaret liet te roken. Ik werd er gewoon kwaad van. En ik bedacht bij mezelf, waarom word ik hier nou geïrriteerd van? Want in principe, er staan 20.000 man bij die helemaal uit hun dak gingen. Waarom word ik daar geïrriteerd van? Nou, ik kijk thuis enkel intellectuele programma's met mijn huisgenoot. Ik kijk MasterChef USA. En Gordon Ramsay, die kan dan ook echt gepassioneerd kwaad worden van een triest mislukt gerecht. En toen bedacht ik bij mezelf, misschien heb ik dat ook al met DJ'en. Dat als ik kijk naar de Kade Mastodon, DVS-1 of een Rotat die 100% geconcentreerd aan het mixen zijn, dat je dan glundert omdat ze weten dat die mensen vol passievol met hun kunst bezig zijn. En op het gebied van Gordon, dat dan een patatboer patat over de datum in de olie flikkert, dat je daar dan gewoon kwaad van wordt.
Ja, het zijn mensen die jouw kunst, hoe jij het in je hoofd hebt, niet per se anders doen, maar gewoon ronduit verkrachten.
100%. Ik word er pisnijdig van om te zien alleen al.
Ja, het is echt zonde. Maar in dat opzicht zijn wij dan wel dusdanig kritisch dat we ons daardoor op laten winden. Want wat je zegt, 20.000 lui gaan uit hun dak. Dus misschien moeten we meer ons laten verwonderen dan oordelen.
Ik veroordeel ook wel lekker.
Oordelen is heerlijk.
Goed. Willen wij nog stellen over Soenda?
Ja, ik wou nog even muzikaal erop ingaan. Wij hebben namelijk eerst een stukje van de set van Tjade gezien. Nou, ik heb zelf niet zoveel met die muziek, maar heel veel mensen vinden dat echt superleuk.
Wat is dat voor muziek?
In mijn hoofd zet ik Tjade altijd in het rijtje van Ben Wall, Marlon Hofstad.
Happy trance.
Ja, een beetje van die eurodance, hardhouse trance. Maar ik vind Tjade dan daarin de minst leuke, denk ik. Ik vind die Ben Wall, vind ik bijvoorbeeld echt leuk en energiek en dan meer richting de trance. En ik vind Tjade, hij draaide ook een beetje van die muziek dat je, ja, dat je gewoon op en neer kan springen, zeg maar. Gewoon springmuziek. Vind ik zelf niet zo leuk. Toen zijn we doorgelopen naar Frankie Rizzardo, wat ik dan wel heel leuk vond weer. Later zijn we gaan kijken bij de main en daar draaide iemand die jij kende. Die
Aneta.
Ja, vond ik iets te hard.
Niet iemand die ik ken, maar meer iemand die ik wel eens voorbij zag komen op line-ups. Beetje van die bad boombox, springerig en bouncy. Net geen hard techno-stijl. Hele goede omschrijving.
Ik vond het iets te hard, maar ik heb me er wel van gemaakt. Die mainstage was trouwens wel mooi opgezet. Het was zeg maar een vierkant en eromheen was op 3 meter hoog een hele strip aan lichten. Wat s'avonds echt een mooi effect gaf over die dansvloer heen.
Het nadeel was wel dat je eerst 3 meter terrein op moest glibberen over een modderpoel. Maar ik vond het geluid op die stage wel mooi. Goed, toen keek ik uit naar de set van de dag. Dex J, back-to-back met super freaking fast speedy DJ. SPF DJ, volgens mij zei ik het nu totaal verkeerd, maar dat maakt niet uit. Iedereen weet wat ik bedoel. Ik vond het helemaal niks. Veel te hard, veel te snel, drukke ADHD-muziek. Ik vond niks.
Heel veel ergernis in je gezicht, Max.
Ja.
Nee, ja, ik had er veel van verwacht. Want ik vind die Dex J normaal echt een lijpe gast. Maar ik vond hem nu inderdaad iets te veel. Ik heb jou gezien op de Reddit dat jij schreef dat het richting de verknipstijl ging. Iemand die heel kritisch reageerde. Oh, de verknipstijl, dat is alles wat Dex J niet is. Maar ik kon wel vinden in jouw argument dat het voelde alsof hij steeds sneller wou, steeds harder. Dat het een progressieve bewijsdrang was. Zo klonk het in ieder geval.
Hij draaide op een apenrots. Kijken wie er het beste was en het snelste.
Ja, ik heb op dat moment heb ik me vermaakt. Maar als ik nu terugkijk, dan was het inderdaad niet wat ik ervan verwacht had.
Nee, jammer. Terwijl Dex J heeft ook echt wel diepte in zijn geluid. Als je zijn 4 uur set Bassiani terugluistert en ook van de jongens in Burkhardt hoort hoe hij daar draait, dat hij ook echt even tijd neemt, de diepte ingaat. Maar ja, met zo'n 2 uur durende back-to-back wil hij gewoon gekker doen. Jammer.
Ja, en toen kwam het hoogtepunt van de dag eigenlijk, hè? Een onverwacht hoogtepunt voor mij.
Zeker.
Ik heb in mijn hoofd heb ik Benny Rodriguez jarenlang gekleineerd. Altijd als ik Benny Rodriguez op mijn line-up zag staan, dan dacht ik, oh, dat is Benny. Voor mijn gevoel was Benny altijd een beetje de sloerie van de Nederlandse feesten. Die gast die draait overal. Elke line-up, overal staat hij. En ik heb hem daarom, denk ik, gekleineerd in mijn hoofd, omdat ik dacht, zo leuk zou hij wel niet zijn. Voordat ik kritisch naar muziek luisterde, heb ik hem 1 of 2 keer gehoord in zijn Benny Rodriguez house-stijl. Vond ik het niet zo leuk. Maar sinds dat ik met een andere blik naar Benny ben gaan kijken, kan ik hem louter waarderen.
Hij is wel de Nederlandse koning van de house en techno scene.
Ja, die titel hebben we eerder aan Joris Voorn gegeven. Hoe vind jij dat zich tegen elkaar verhoudt?
Prachtige back-to-back. Joris Voorn back-to-back Rot.
Ik denk dat het perfect zou samengaan met Rot, inderdaad.
Afgelopen 2 zinnen heeft mijn moeder niet kunnen volgen. Benny heeft ook een alias en dat is Rot en daarmee draait hij techno.
En dan echte techno.
Echte techno. En Joris Voorn heeft dus een nieuw concept, namelijk Trip to Galaxy, waarmee hij ook meer hypnotische techno draait. Dus als die samen een back-to-back zouden vormen, sta ik links voor.
Benny, je bent een fijne vent. Ik vind dat je een mooie visie hebt op de scene en op muziek in het algemeen. Je hebt een leuke, energieke set gedraaid. Ik heb niemand boos zien kijken of niet zien dansen tijdens die closer.
Ik heb wel één iemand kritisch zien kijken en dat was jij. Maar alsnog kreeg je daarna wel een lach op je gezicht.
Ik vond het mooi dat jij mij wees op hoe belangrijk lage tonen zijn in een beetje die UK garage-achtige house.
Ja, een beetje die lage soundscape tonen die continu dan aanblijven.
Ja, Benny, ik heb echt geen negatief woorden over jou te zeggen, man.
Mooie house set, veel effecten erbij, wat ik ook wel leuk vond om te horen. Mooi, ik heb dus Shazam, dat heeft iedereen natuurlijk. Shazam heb je dus ook een functie, dat heet Auto Shazam. Moet je even het app-icoontje lang ingedrukt houden en dan tik je die optie aan. Blijft die de hele tijd in je broekzak shazammen? Is dat een werkwoord, shazammen? In ieder geval, je kan dus zonder continu je telefoon in je klauwen te houden, continu de muziek bijhouden wat wordt afgespeeld in je omgeving. Bij die set van Benny ook gewoon 3 platen die 2 dagen ervoor uit waren gekomen. Dus die gast heeft echt verrassende selecties, classics, nieuwe opkomende nummers. Die jongen die verdient een eigen aflevering in de Technocast. En daar komen wij de volgende keer op terug.
Ja, dit vind ik een mooie conclusie over Benny. Mag ik er nog 1 ding aan toevoegen?
Nee, we gaan naar het volgende onderwerp. Nee, mag wel.
Ha, ik schrok even. Kut, wat wou ik er nou over zeggen? Nu ben ik straat. Oh ja, even een nabrander. Benny Rodriguez is nog niet zo lang.
Is dat een HR-term, nabrander?
Ja, misschien.
De laatste tijd zit je veel naar HR-termen, merk ik.
Ja, heel veel van die trieste cliché dooddoeners eigenlijk, hè?
Kunnen we even sparren over aflevering 10? Heb je naar mij. Goed, ga verder wat je wilde zeggen over Benny.
Ja, ik kan hem ook wel even over het weekend tillen of parkeren. Nee, we geven er nu een klap op. Benny is nog niet zo lang actief op social media. Ik zag laatst dat hij zijn eerste bericht op ik wou zeggen LinkedIn. Sorry, dat is eerst een bericht op Instagram gepost. En hij reageert op alle reacties, ook op TikTok. Als hij een filmpje post, hier was ik lekker aan het draaien, lekker house. En iemand reageert, hey Benny, deze plaat, mooi man. Dan reageert hij er gewoon oprecht op. Vind ik ook super mooi. Hij is gewoon...
Mag ik nog 2 feitjes strooien over Benny? Hij is doof aan 1 oor.
Hou je bek.
Hij mixt met 1 oor.
Hou je bek.
En hij doet zelf al zijn bookings. Hij heeft geen booking manager. Doet hij allemaal zelf. Goed. Er waren 2 korte teasers over Benny. Volgende keer meer. Kutzooi, die bakkie heeft al een interview met die Benny gehad.
We lopen achter de feiten aan.
We lopen 1-0 achter.
En we hebben trouwens nog een concurrent erbij.
Ja, The After, heet dat?
Iedereen een negatieve review achterlaten.
Bakkie en die andere podcast.
Ja, en als je dan toch bezig bent, ook even bij ons. Want we hebben nu 36 5-star reviews, maar dat komt ongeloofwaardig over.
Ja.
Dus laat even een 1-ster review achter, maar niet allemaal.
En dan met commentaar iets van matige podcast, wel 2 knappe jongens.
Goed, Max. Ik wou een onderwerpje aansnijden. Mag dat? Is daar de ruimte voor?
Ik probeer nu een heel snel HR-term te verzinnen om hierop te anticiperen, maar ja, dat mag.
We hadden het net over het nadeel van een massaal festival. Ik wil het nu even hebben over het voordeel van een kleinschalig feest.
Wat een fantastisch bruggetje naar Awakenings Up Close.
Daar wil ik dus niet over hebben.
Waar wil jij het over hebben?
Ik wou het hebben over dat wij samen gezellig naar de NAR zijn geweest in Utrecht.
Vind ik ook goed. Naar Utrecht, dan parkeren we even Awakenings.
Prachtig. Naar Utrecht. Ik ben dat weekend dat we erheen zijn geweest, ben ik er 2 keer geweest. Moet ik eerlijk toegeven.
Goh, je bent gek, hè? Weekender bij de Naar.
Tentje opgezet voor de deur. Vrijdagavond. Ik weet niet of er toen artiesten waren die ik ken. Volgens mij niet. Maar er werd leuk gedraaid. We waren met een gezellige groep jongens. Ik denk dat wij in jouw Reddit werden bestempeld als bad crowd op die avond.
Oeh, wij stonden de hele avond om de DJ heen kritisch te kijken welk knopje hij draaide.
Ja, dat is hartstikke fijn om te doen. Omdat je op dat moment ziet wat de DJ gaat doen en er ergens ook wat van leert. Maar aan de andere kant is het heel fijn om te denken met al jouw slaapkamerkennis en al de gigs die je voor je nul publiek hebt gehad in je slaapkamer. Oh, dat kan ik veel beter. Maar goed, wij waren in de Naar, vrijdagavond, grote groep jongens. Ik vond het echt superleuk, dus ik dacht, ik wil hier vaker heen. Nou, die zondag was er een prachtig overdagfeest. Ze hadden, even voor de luisteraars qua beeldvorming, als je je telefoon nu pakt en op tafel legt, dan is dat de dansvloer van de Naar. Ongeveer op een kwart van de lengte hadden ze de stage in de breedte, dus gewoon hoe een dansvloer normaal eruit ziet. Maar op 5 mei hadden ze die een kwartslag gedraaid en in het midden van de zaal gezet, zodat je een soort van boiler room effect had. Ze hadden de grote deuren naar de buitenlocatie open. Dus het was eigenlijk één grote dansvloer om de boot heen, maar ook naar buiten toe. En door die ramen kwam dat prachtige, fijne lentezonnetje naar binnen. En dat gaf echt een mega mooi effect. En als je wil kijken hoe het eruit ziet, moet je even naar de Instagram van de Naar. Daar zie je Tom Trago. Viel me echt verrassend mee. Ziek, ziek goede set. Vind ik misschien de beste house die ik ooit heb gehoord. Die draaide ook even een paar cheesy platen van Armand van Helden. Dus voor sfeerbeelden verwijs ik je naar de Instagram-pagina van de Naar. Maar dat was echt een mega middag. En het voordeel aan zo'n kleinschalig feest is dat je echt in de vibe gezogen wordt van de dansvloer. In plaats van dat je op een grote dansvloer verschillende plekken hebt waar een hele andere sfeer eerst, heb je hier gewoon één dansvloer met één sfeer waar iedereen in opgezogen wordt.
Jij bent wel van de uitspraken vandaag. Wat we parkeren hem even voor een term is in de HR-wereld is gezogen worden in de vibe, een term voor de technowereld. Maar ik ben het wel helemaal met je eens. Je wordt helemaal opgezogen door het lentezonnetje dat door de ruiten schijnt, met die rook wat dan omhoog komt.
Prachtig.
Heerlijk, vrolijk.
Ja, was mega. En het mooie aan zo'n kleinschalig festival, of het is geen eens een festival, een kleinschalig feestje, is dus die fijne intieme sfeer. En wat nou als je dat op een groot festival ook kan hebben? Daar heeft Awakening zijn hoofd over gebroken. En jij hebt dat vanaf de eerste rij mogen ervaren, Max.
Jij zit er goed in, hè? Je gaat van het ene bruggetje naar het andere bruggetje. Ik was op Awakenings Up Close 18 mei. Ik heb een fantastische tijd gehad. Misschien eventjes verduidelijken voor onze luisteraars, want daar hebben we nog niet eerder over gehad. Awakenings is dus de allergrootste organisatie op het gebied van techno in Nederland.
In de wereld?
In de wereld zelf, is dat zo? Wij zijn vaker naar het festival geweest en dat is massaal groot. Dat hebben ze gehad in Spaarnwoude, ook in een gebied rondom Tilburg, heel Warenbeek. Maar ze hadden deze zomer een ander concept. Deze zomer, deze lente moet ik zeggen. Namelijk Awakenings Up Close. Oftewel het grote Awakenings Festival. Maar dan ingezoomd kleiner, intiemer. Met meer persoonlijke stages. Het is dus een kleiner festival. Maar nog wel echt met Awakenings kwaliteit. En ik heb het daar echt grandioos naar mijn zin gehad, man. Je had daar dus een toch wel een vrij grote mainstage. Ik begon de dag bij een headliner, Marlon Hofstad. De opkomende Trans Daddy.
Is hij nog opkomend, ja?
Eigenlijk zit hij al in zijn peak time. Misschien kunnen we dat inderdaad beter stellen. Maar toch wel een opvallende naam als je dan kiest voor een kleiner, intiemer festival om zo'n publiekstrekker te boeken. Maar ja, je moet natuurlijk ook tickets verkopen.
Ik vind hem eerlijk gezegd niet passen bij de rest van de line-up van dat weekend.
Absoluut niet, nee.
Totaal misplaatst voelde het bijna.
Nou, hoe misplaatst het op papier leek, was het wel echt een publiekstrekker. Je hebt toch wel eens dat je in bad zit en dat je dan in één keer de stop eruit trekt en dat je dan het water daar rondom als een soort van tornado in ziet zuigen. Dat is eigenlijk wat er gebeurde toen Marlon Hofstad begon te spelen. Gewoon letterlijk van alle kleinere stages zag je gewoon een mensenmassa richting de mainstage bewegen. En daardoor was het daar ook overvol toen hij begon te spelen. Ik vind dat eigenlijk niet zulke leuke muziek. Het is een beetje van die poppy trance met een best wel stevige kikker onder. Het is zeker wel dansbaar, veel herkenbare muziek. Ik kan wel ergens inzien dat je het leuk vindt, maar ik ben na 5 minuten weggelopen. Naar, ja, ik wilde nu een hele sexy stage naam gaan zeggen, maar stage 24 liep ik heen, want alle stages hadden een nummer, wat ik wel een beetje apart vond en ook wel een beetje verwarrend.
Weet je waar dat vandaan komt, die nummering?
Ja, volgens mij stond ieder nummer stond voor een mijlpaal in Awakenings. Bijvoorbeeld stage 24 was dan 2024 het jaar van Up Close. Stage 00 was dan het jaar van het eerste festival. En stage 10 was dan ter ere van de 10e aflevering van de Technocast. Nou, allemaal van dat soort dingen. Nou, anyways. Ik heb de hele dag bij stage 24 gestaan. Dat was een stage in het bos. Met in het midden de DJ. En dan kon je als publiek daar rondom staan. En het geluidssysteem was ook in 360 graden. Waardoor je dus echt rondom die stage oprecht een verbluffend ziek geluid had. Dit is sowieso in een buitenfeest de meest zieke geluidservaring die ik ooit heb gehad.
Wat vet.
Kraakhelder, maar ook echt een stevige kick. En bij een stevige kick heb je vaak bij festivals dat de kick meer de hoge en de middentonen overrult. Dus dat je met name wel die bas op je chest voelt, maar niet de melodie kan horen. Nu was dat oprecht zo perfect. Ik vond het echt fantastisch. Geweldige muziek gehoord. De dag lekker donker begonnen met Emerald en Beste Hira. Twee vriendinnen uit de portefeuille van het eerste communiegenuit. Lekker eentonig van die donkere stoomtuin techno. Ik vond het echt fantastisch om de dag mee te beginnen, man. Maar het absolute hoogtepunt was de Japaner Yanamaste. Die gast die draait echt gewoon met een klinische precisie. Dat is zo mooi om te zien hoe die vent in een concentratie zit. Ik kon dan ook mooi vooraan staan. Dan kon je mooi meekijken. En die staat dan echt in een ziek belangrijke Gucci-polo daar. Dat. Volle bak in het ritme. Het was echt zo lijp. Het was echt by far de beste set die ik in tijden heb gehoord. Afgesloten met de interessante back-to-back van Norbak en Kwelsa, die in het begin wel een paar opstartproblemen hadden. Een paar keer beatmatchfoutjes, waardoor het helemaal in de soep liep. En dan trokken ze ook allebei een beetje een zuur gezicht. Altijd wel een pijnlijk moment. Maar toch heb ik het idee dat Dansbred nooit helemaal door heeft. En wat ik ook heel vet vond, is om gewoon naar die twee gasten te kijken. Hoe die jongens met elkaar nou eigenlijk gewoon totaal niet communiceren. Ze doen alles 100% op gevoel. En natuurlijk zullen ze wel enige dingen hebben voorbereid. Maar ze hebben echt geen woord gewisseld met elkaar. En volgens mij hadden ze 2 mixers. Dus je kan er ook niet voor luisteren wat de andere aan het inbrengen is qua volume. Je moet alles op het moment zelf kunnen anticiperen. Dus ik vond het echt een magische dag. Mega. En dus ook festival technisch gezien, want daar hebben wij natuurlijk verstand van, was alles perfect geregeld. Logistiek gezien. Ik kreeg gewoon een recycle token in plaats van dat ik die voor een half minuutje moest kopen. Sunda, ik heb een magische dag gehad en ik ga volgend jaar weer. Marik.
Ik heb nog een vraag over Up Close.
Dat mag.
Dank je. Hoe is het om, als je zo'n 360 graden stage hebt, wat ik trouwens een heel vet concept vind, als het qua geluid allemaal gefixt is. Als je dan vooraan staat voor de DJ, dan lijkt het me dat je vooraan staat. Maar als je nou vooraan staat aan de andere kant van die 360 graden stage, dan kijk je dus tegen de rug van die gast aan.
Ja.
Hoe is dat?
Geen idee, heb ik niet gestaan, maar ook daar stond het bomvol. En die subwoofers, die zijn dus rondom de stage, 360 graden, dus ook daar was gewoon goed geluid.
Goh.
Dus het was dus niet zo dat de ene helft van die stage vol was en de andere helft niet. Het was echt rondom perfect geregeld.
Wat mooi, man. Shout-out naar Awakenings.
Ja, shout-out naar Awakenings. Want wow, super vet. Ze zijn tegen de trend in van de hyperpopulaire hardtechno. En hebben ze een intiemer concept bedacht. Namelijk wat meer die groovy minimalistische stijl. Even los van Marlon Hofstad dan. Dus dat is best wel een bold move om even een mooie Engelse term bij te halen.
Ben ik het niet helemaal mee eens.
Vertel.
Op de zondag hebben ze ook een aantal artiesten die toch wel echt duidelijk dat hardtechno geluid hebben gedraaid. Zoals een Azir of een trieste Ik Haat Modellen.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar in de grote lijnen kan je toch wel zeggen dat die groovy techno wel echt by far de overhand had deze dag.
Mooi om te zien.
En dat is dus eigenlijk best wel een gok wat ze nemen. Ze gaan dus eigenlijk tegen de trend in. Kunnen we dat stellen?
Mooie kwestie. Want ik vind hardtechno geen trend meer. Misschien is de nieuwe trend wel juist dat groovy, hypnotische geluid aan het grote publiek brengen. En zij zijn nu de voorganger van een nieuwe trend. Dus je zou kunnen zeggen dat ze tegen het hard techno geluid ingaan. Maar ik zou niet zeggen dat ze tegen de trend ingaan. Ik zou juist zeggen dat zij een nieuwe trend teweeg brengen.
Namelijk die hard groove.
Aan het grote publiek.
Dat is ook wel mooi gedacht. Wat ik gewoon denk, maar dat is puur speculatief, was dat ze misschien minder financiële middelen hadden, een kleiner festival op moeten richten en dit zo om wisten buigen naar iets kleiner en persoonlijks. En het publiek smult ervan.
Zou dit financieel minder kosten dan zo'n heel groot zomerfeest? Van hoor ik
100%.
Waar zouden ze op besparen nu?
Kleinere stages, stage design, tenten. Als je zo'n mainstage moet bouwen wat ze vorig jaar hadden met Easter.
Ja, dat is waar. En minder dure artiesten. Want zo'n Adam Beyer vraagt denk ik wel 5 keer zoveel als ons vriend Lobsta.
Ja, 100%. Dus ze besparen gewoon natuurlijk. Maar ze weten het wel fantastisch te framen naar we hebben een nieuw concept. En ik geef ze groot gelijk. Maar dit is natuurlijk puur speculatief, hè? Dat ik denk dat ze minder budget hadden en daarom met een nieuw concept kwamen.
Ik wil trouwens nog even, ik noemde Lobster net, ik wil er nog even wat over zeggen. Bij deze, Lobster, ik wil je binnenkort weer even een keer live zien. Ik vind dat je goed bezig bent. Ik heb echt genoten van jouw back-to-back met Phil Burke in Bassiani, die je op SoundCloud hebt gezet. Mega set. En ik zie dat je hard gaat, dus houd het vast.
Goed, voor zover onze ticket op de gastenlijst naar Burgheim.
Ik wil nog een onderwerpje aansnijden, Max, over grote festivals. We hebben het nu gehad over Sunda, we hebben het gehad over Awakenings. Ik weet niet of je het met me eens bent, maar ik ben van mening dat je nooit moet afsluiten op een mainstage. Het valt altijd tegen. Het voelt een beetje als oud en nieuw voor mij, los van afgelopen jaar, want toen heb ik de leukste oud en nieuw in mijn leven gehad. Hoge verwachtingen kan altijd tegenvallen. Het is er vaak te druk. En dat heb ik gemerkt bij Oranje Bloesem afgelopen Koningsdag. We waren daar om 12 uur. Dat feest begon om 12.
We gaan wel echt voor hond naar her trouwens.
Vind ik lekker. 12 uur. Ik en mijn vriend Bart die rennen naar binnen. Heel triest hebben de rest van de mensen waar we mee waren achter ons gelaten. Want wij wouden Meesano mee zien openen. Nou, niet gelukt, want het is toch een groot terrein. Maar we hebben zo lang mogelijk meegepakt. Meesje met een topper. Hij mocht de mainstage openen. En dat was toch een gekke ervaring, want het was een super grote main. En er stonden denk ik 17 mensen, inclusief mijn vriend Bart en ik. En die Mace die was gewoon lekker aan het draaien, dus zat lekker in de focus. En op een gegeven moment vergat hij van de plaat die hij erin mixte de lage tonen te openen. Dus op de eerste waar je een bas of een kick verwachtte, was hij niet. Dus die Mace die corrigeert zichzelf en die draait die bas open en die kijkt even in het publiek of iemand het heeft gehoord. En ik doe even naar die Mace van, foutje kan gebeuren, hij haalt zijn schouders op. En dat zette mij aan denken, ook al hadden daar 1 miljoen mensen gestaan.
Even een stap terug. Hoe laat jij aan die mees weten hoe een foutje kan gebeuren?
Deze blik. Maar mijn punt was, of er nou 17 mensen stonden of 1 miljoen. Eigenlijk is een fout maken als DJ los van een plaat in een deklade waar al een plaat draait. Maar als je een keer...
Kijk je mij aan.
Als je een keer een bas vergeet open te draaien, de mensen die het opvalt weten, oh, dat gebeurt iedereen een keer, dus dat is niet erg. En de 99,9% van de mensen die het niet opvalt, die heeft het niet door. Dus eigenlijk is zo'n fout maken helemaal niet erg.
Goed, pak hem weer op.
Oranje Bloesem, Mees, genoten. Horizon, gedraaid van Joris Voorn, Meesie. Terwijl Joris daarna nog moest.
Ja, gele kaart.
Ja, echt gele kaart. Tussendoor kwam Bart Skills, ook echt een mega set. Ook 3 platen die hij nog binnenkort gaat releasen, mega. Daarna kwam degene die vanaf nu de titel Clown verdient, Hilo. Nou, en als afsluiter had je dan op die stage had je Amelie Lens. Wij dachten, mooi afsluiten bij Amelie. Op zich alweer een keer leuk. Maar toen ervaarde ik dus dat je op zo'n festival dan hebt, dat wat je zei over dat putje, de hele stroom aan mensen naar zo'n mainstage komt. En dan wordt het gewoon zo druk dat het gewoon niet meer leuk is. Dus toen heb ik bedacht, eigenlijk is afsluiten op een main helemaal niet leuk.
Ik kan me ergens wel vinden hoor. Ik ben vorig jaar naar 909 festival geweest. Lobster die sloot af op een kleine stage in het bos. Megasfeer. Je gaat niet zomaar naar de 3e of 4e stage van het festival. Want dan weet je echt wel waar je bent. Maar als je gewoon een dagjespersoon bent. Is dat zeg maar hoe je dagjesmensen noemt. Als je een dagjespersoon bent. Dan sta je meestal bij de mainstage. Dus technocast tip. Sluit niet af bij de main. Mooi. Goed. Rick. We hebben nu grote festivals besproken. Kleine festivals besproken. Ik merk toch dat wij veel huisvlinders onder onze volgerschaar hebben. Veel mensen die houden van house. Ben je daarmee eens?
Voor mijn gevoel houdt bijna iedereen wel van house. Dus in dat opzicht hebben we denk ik veel huisvlinders.
Ik ken onder onze volgerschaar eigenlijk maar 2 mensen die echt puur techno zijn. En dat zijn wij zelf. Kijk, wij maken deze aflevering eigenlijk voor onze luisteraars. Dus we blijven de technocast, maar we kunnen ook zeker die housekant blijven belichten. Maar in deze release heb ik daar gewoon even scheid aan. Ik heb echt een fantastische minimale artiest ontdekt op het groovy techno spectrum. Dus iedereen kan gewoon even doorspoelen de komende 3 minuten. Deze gozer heet DXRVO. Een Duitse gozer, heeft een residency in een clubje in Hannover. Heeft zelf een kleine label samen met een andere DJ. Ik heb het eerder gehad over die groovy stijl met René Wise in een van onze eerste afleveringen. Dat ritmische, hè, dat tikt dan eventjes dat primal instinct in je brein aan. Maar dat ritmische in die technomuziek, dat vind ik fantastisch. Je hebt daarbij ook aan de andere kant de hypnotische factor van de muziek. Nu ben ik afgelopen Easter naar Radelost geweest in Lovi. Een heel lang durend feest met heel veel lange hypnotische sets. En sindsdien ben ik eigenlijk ook wel een beetje bevangen door die hypnotische kant van de technomuziek. En deze DXRVO, wat klinkt het triest als ik elke keer die naam opnieuw moet uitspreken, die combineert eigenlijk allebei die kanten van de muziek. Dus die heeft aan de ene kant die groovy, ritmische geluid. En aan de andere kant neemt hij heel erg mee in het hypnotische gedeelte van de muziek. En dat komt fantastisch naar voren bij zijn nieuwe plaat Sonic Booster.
Nou, slinger hem aan. Megaplaat. Jee, mug.
Wat een plaat, hè?
Zo'n drop is eigenlijk helemaal geen drop. Het voelt wel als een drop, omdat de kick weggaat en dan weer terugkomt. Maar eigenlijk verandert er niet zoveel.
Heerlijk. Dat is het allermooiste van techno. Je weet dat een nummer goed is als je weet wat er gaat komen qua drop. En toch krijg je kippenvel op je lijf.
Dat is lekker.
Ik vind het echt een fantastische plaat.
Is de hele trieste cliché of veel te vaak benoemde uitspraak less is more hier op zijn plaats?
100%. Ik bedoel, waarschijnlijk heeft deze muziek heel veel lagen technisch gezien in Ableton. Maar toch, het heeft ritme, het heeft 2 piepjes. Ik kan hier de hele dag naar luisteren.
Fans van muziek met een eentonige baslijn.
Mooi. En hoe kom ik aan het nummer? Hartstikke leuk. SoundCloud heeft dus een nieuwe functie waarop je eigenlijk kan swipen naar muziek en het algoritme geeft jou dan eigenlijk nieuwe nummers. En het leuke daarvan is, het algoritme is zo ingesteld dat je niet alleen maar bij hele populaire muziek uitkomt, maar ook gewoon met nummers met 26 likes. Goed, Rick, met deze klappert gaan we uit aflevering 10.
Geniet van je leven, bezoek feesten, dat is denk ik eigenlijk mijn grootste advies.
Wat is het eerste feest wat jij gaat bezoeken?
DVS1 op de boot van Drift.
Zo, belangrijk. Ik ga over 2 weken naar Mistral bij Lovi op zondag. Dus ik kan niet wachten. Lieve luisteraars, tot de volgende aflevering. En dan een special.
Volgende aflevering hebben we iets machtig moois in petto.
Namelijk?
Dat horen jullie volgende keer. Bericht ons even op LinkedIn. Ik wil onze volgers vriendelijk doordringend verzoeken meer interactie met ons te hebben op Instagram. Stuur ons eens even een bericht of een selfie.
Helemaal nu ik geen Tinder meer heb.
Vermaak die jongen eens.
Bij weekend.